Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij zingen van Psalm 135, het tweede en achtste vers. Psalm 135, vers 2. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. En vers 8. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Psalm 135, vers 2 en 8.
Thank you.
ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Oude Testament, het 2e boek van Mozes, genaamd Exodus, hoofdstuk 3. Exodus 3. Daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord in Exodus 3, te beginnen bij vers 1 als volgt. En Mozes hoedde de kudde zijns schoonvaders Jethro, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods tot Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal me nu daarin wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarin wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie je, ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zeide voorts, ik ben de God uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verbergde zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heer zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlos uit de hand der Egyptenaars en het opvoer uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot die plaats der Kanaanieten en der Hetieten en der Amorieten en der Ferezieten en der Hevieten en der Jebusieten. En nu zie je het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij lieden God dienen op deze berg. Toen zeide Mozes tot God, zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft mij tot u lieden gezonden. En zij mij zeggen, hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot u lieden gezonden. Toen zeide God verder tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, de Heere uw vaderen God, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u lieden gezonden. Dat is mijn naam eeuwiglijk en dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Ga heen en verzamel de oudsten van Israël en zeg tot hen, de Heere, uw vaderen God is mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zeggende, ik heb u lieden getrouwelijk bezocht en hetgeen dat u in Egypte is aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal u lieden uit de verdrukking van Egypte opvoeren tot het land der Kanaanieten en der Hetieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten, tot het land vloeiende van melk en honing. En zij zullen uw stem horen, en gij zult gaan, gij en de oudste van Israël, tot de koning van Egypte, en gij zult tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, is ons ontmoet. Zo laat ons nu toch gaan de weg van 3 dagen in de woestijn, opdat wij de Heere onze God offeren. Doch ik weet dat de koning van Egypte u lieden niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Want ik zal mijn hand uitstrekken en Egypte slaan met al mijn wonderen die ik in het midden van hetzelfde doen zal. Daarna, zo zal hij u laten vertrekken. En ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaars. En het zal geschieden, wanneer gij lieden uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan. Maar elke vrouw zal van haar naburin en van haar waardin haars huizes eisen zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Die zult gij lieden op uw zonen en op uw dochters leggen en zult Egypte beroven. Tot zover. Laat ons samen bidden. Ach Heere, wij mogen deze zondagmorgen met eerbied in het hart, door uzelf gewerkt, tot u naderen in het gebed, omdat gij het waardig zijt dat wij voor u de laagste plaats innemen, want gij zijt heilig en geducht. De vijand beeft op uw gerucht. En hoe zal uw volk ooit vrijpostig zijn bij het inleven van eigen onwaardigheid en van uw majesteit? En dat gij dan toch u neerbuigt en zeer laag afdaalt en u ontfermt en barmhartigheid schenkt, dat is onbegrijpelijk. En zo hebt gij het toch gedaan, Heere. En wij mogen er getuigen van zijn als gemeente, hoe gij in het gezin van de boer zulke groot wonder hebt gegeven, dat hun meisje Marieke na zoveel bange maanden en ook daarin zeer angstige weken en zoveel moeilijke dagen en donkere nachten en diepe dalen toch door uw hand mocht worden thuisgebracht. Heere, Heere, wat bent u groot, wat bent u prijzenswaardig. De dank en de lof moet u worden toegebracht, dat gij daar in Groningen de artsen het verstand hebt gegeven, dat gij de middelen hebt gezegend, dat gij tot op dit ogenblik zo trouw en zo goed voor hen hebt gezorgd. Wat hebben zij veel spanning gekend, en Heer, daar hebt u ze ook in gesterkt. En nu mogen ze verenigd zijn, vader, moeder en beide kinderen. En u weet dat zij het niet eens kunnen zeggen hoe blij ze zijn. O Heere, geef hen maar dat deze weg voor de gehele familiekring, in het bijzonder voor dat gezin, tot een rijke zegen mag zijn. dat er nog vrucht van mag komen, dat we er wat van leren mogen, ook wij allemaal, en wat van leren mogen hoe broos ons leven is, dat het kinderbezit een broos bezit is, dat kinderen niet eigendom maar geleend zijn, dat we ervan leren mogen hoe afhankelijk we zijn, ook in gezonde dagen, ook in ziekte. Dat we ervan leren mogen dat gij een hoorder des gebeds wilt zijn. En dat gij wonderen kunt verrichten en wilt verrichten. Maar bovenal, Heer, dat we ervan leren mogen om ernstig de dag van onze dood te overdenken. Om u te zoeken eer het te laat is. Om jong als meisje, als jongen, uw kind te mogen worden, de begeerte te hebben een nieuw hartje van u te krijgen. Wil dat alle jongens en alle meisjes hier in Genemuiden geven, in al de verschillende kerken, dat ze jong u mogen leren kennen en dienen en liefhebben. O Heere, u bent daartoe machtig, u alleen. En de ouders wilt gij ervoor gebruiken in de opvoeding, of ook de school, of ook alle andere middelen die maar geschieden namens de kerk. Heere God, wilt gij dan uit genade door deze diepe weg, waar tot op dit ogenblik nog zoveel blijde dingen bij vermengd zijn, en zeker deze uitslag, dat deze weg dan door uw genade voor ons allen een spoorslag mag zijn om u aan te lopen als een waterstroom. Laat die vrucht ervan wezen in dat gezin, in die familiekring, in deze gemeente, dat wij u leren kennen, dat we u leren liefhebben, dat we u leren volgen, dat we u leren vertrouwen, u leren aanbidden, voor u leren buigen, niets meer overhouden van onszelf. Heere, wilt gij ook verder daarna bij zijn? Wilt gij ook daar waar nog steeds zorgen zijn en nog steeds het ziektebeeld er is, wilt gij daar genadig zijn, geheel herstellen? En de zoveel andere zieken mogen wij ook, Heere, voor u neerleggen in dit gebed. En u vragen of gij ze nabij wilt zijn, ouder of jonger, in ziekenhuizen of thuis, of in tehuizen, of in inrichtingen van barmhartigheid voor geesteszieken. Heere, ontferm u, wees u een God van nabij, en geef wat zij behoeven, waar ze ook verpleegd worden. En u weet, Heere, waar onze gedachten naar uitgaan, familiekring of kennissen of gemeenteleden. Neem ons met de onzen toch in uw hoede, waar gij een God van wonderen zijt en wij u maar al te weinig vertrouwen en wij maar al te veel uw mogelijkheid afmeten naar onze macht, onze zwakte, onze krachteloosheid, onze onmogelijkheid. En daarmee u beledigen. Dan zoudt gij terecht ook kunnen doen wat wij vrezen, omdat we geen geloof kunnen oefenen. Maar Heere, gij hebt bij Zacharias de priester de belofte van Johannes de Doper zijn geboorte toch doorgezet en vervuld, hoewel die man geen geloof had. En zo moet uw volk ook vandaag nog klagen als de belofte en haar vervulling van ons geloof zou afhangen. Heere, het zou een verloren zaak zijn. Maar gij zijt die God die niet alleen uw volk beloften schenkt, maar ook het geloof aan ze geeft, zodat ze het mogen geloven en mogen beleven en de uitkomst en de vervulling mogen zien. Heere, wilt u dan uit genade ook op deze morgen zo werken dat gij uw naam verheerlijkt, dat gij ons laat horen en zien wie gij zijt, dat gij aan onbekeerden doet bemerken uw heiligheid en uw majesteit, uw dienenswaardigheid, dat gij het waardig zijt dat wij u lief hebben, dat wij u gehoorzamen, dat wij voor altijd aan u zouden toebehoren, dat gij het waardig zijt dat we voor u leven, dat wij op u wachten, dat wij uw wil als onze wet zien en dat wij een liefdeswet daarin mogen bemerken en een liefdesdienst die nooit verdriet zal doen en ook nog nooit ene verdriet heeft gedaan. Heere, geef dan degenen die gij aanvankelijk hebt stilgezet en overtuigd van zonde, dat ze mogen verstaan dat het niet is uw schuld dat zij in duister lopen en dat ze moeten klagen alles kwijt te zijn. Maar Heere, dat gij naar uw wijsbestel wegen gaat die zij niet begrijpen om te komen op uw tijd. Opdat uiteindelijk dat ene doel zal worden bereikt, dat allerhoogste, waar het maar altijd weer om gaat. De komst van de schittering van uw naam, de glorie van uw wezen, de majesteit van uw persoon. Die enig ontfermer wil dan plaatsmaken voor uzelf, voor de openbaring van uzelf, voor de verheerlijking van uzelf, door uzelf onmisbaar te maken en noodzakelijk te doen zijn, en dat wij niet meer buiten u kunnen, en dat heel ons hart tot u gaat schreien en naar u gaat verlangen en op u leert wachten en hopen, en dat al zo het wonder een wonder mag worden en het gewone bijzonder mag zijn. Kom gij dan zelf erin mee en wil een ieder onze gedenken, dan mogen wij ook aan u opdragen, de schoonvader van ouderling Slendebroek. Heer, u weet zijn omstandigheid, hoe hij elke dag minder wordt en het sterven zal gaan worden. Gedenk hem en de zijnen. O God, ontferm u naar lichaam en ziel op dit ziekbed, maar bovenal, Heere, laat hij mogen ervaren uw machtige daden tot redding en behoud. En laat de kinderen en kleinkinderen evenzo bij hun vader mogen staan in de wetenschap: ik ga sterven en ik ga God ontmoeten en dan moet het goed gekomen zijn. Heere, neem ze toch tezamen als familiekring in uw hoede. En al degenen die lijden en in moeite zijn, u kent ze ook die wij niet kennen. Heere, ontferm uw barmhartigheid en leer ons toch zien dat wij binnenkort hier niet meer zullen zijn. Binnenkort hier weg zullen reizen. Binnenkort de eeuwigheid zullen aandoen. En Heere, wat is dan een wonder als dit leven een voorbereidingstijd niet alleen was. Want dat is het van ons allemaal. Maar als het ook een voorbereidingstijd is geworden, doordat wij hebben geleerd u te zoeken, doordat wij hebben geleerd de wereld te verachten, de zonde te haten, u te volgen, u te beminnen, Heere, kom gij erin mee. En laat daarvoor ook de prediking van vanmorgen gebruikt mogen worden. Opdat jongeren en ouderen door dit woord gegrepen worden. Opdat wij door dit woord worden geleid tot de kennis van onszelf en tot de kennis van u. O Heere, geef dan waarachtige bekering. En geef dan oprecht geloof. En geef ook versterking daarvan. Geef elke dag opnieuw bekering. Geef elke dag opnieuw geloof. Geef elke dag een nieuwe ontmoeting met u. Een nieuwe versterking van de vrezen van uw naam. O Heere, gij zijt zo machtig en gij zijt het zo waardig dat ons hele bestaan aan u zou zijn toegewijd. Gedenk dan in uw ontfermen ook het gezin van kerkvoogd Van Dalsen, waar gij een geboorte deed plaatsvinden. O Heer, opnieuw een kind uit uw handen ontvang. Wilt gij gedenken in uw barmhartigheid, moeder en kind, dat gele gezin. En geef ze tezamen te verstaan dat het leven op aarde een gedurig sterven is. Maar dat gij dat sterven wilt doen worden een sterven van de oude mens, opdat de nieuwe zou opstaan uit de opstandingskracht van Christus. Heere, laat dat voor dat kleine meisje waar mogen zijn. Voor al de kinderen die we thuis hebben gelaten, omdat ze nog te klein waren mee te gaan naar uw huis. Of die ook hier aanwezig mogen zijn, Heere, gedenk ze tezamen. Laat ze jong u mogen kennen. Waar wij als ouders of anderszins het niet kunnen inleggen in het hart. En ze maar niet kunnen meekrijgen, Heere, daar zijt gij machtig. Om zo jong als ze zijn, nog maar een enkele dag oud of een enkele week oud. Heere, daar zijt gij machtig om zo jong als ze zijn en ze een nieuw hartje te geven. Ontferm u in barmhartigheid over dit Nederland. Heere, Heere, laat uw woord nog een zegen mogen verspreiden. En wil uw kerk wereldwijd uitbreiden. En ontferm u over uw oude volk Israël. Dat nu in een veel hardere slavernij verkeert geestelijk dan ooit in Egypte in vroeger eeuwen. En uw naam is toch nog dezelfde van geslacht tot geslacht. Heere, bewijs het eens. opdat uw oude volk Israël zou worden gebracht tot de geloofsomhelzing van de gezondene des vaders, dat die Messias door hen zou worden erkend en gekend, en gij, Heer, uzelf zou openbaren in uw majesteit en eerlijkheid om hen te bewegen tot het geloof wat niet één mens kan bewerken. En wil alzo ook ons als gehele gemeente op dat smalle pad doen wandelen, dat we niet voor eeuwig zouden wegzinken in de pijn der hel die wij verdienen, maar mogen staan, ja, mogen buigen aan uw voeten in die eeuwige heerlijkheid, om u ervoor te danken, te prijzen, te loven, om u ervoor te aanbidden en te verheerlijken, dat gij hebt omgezien naar zulke waardeloos sujet, dat gij naar mensenkinderen omziet die naar u niet hebben gevraagd, en dat gij ze begenadigt, en dat gij ze beweldadigt, en dat gij uw naam bekend maakt, en dat gij uzelf aan hen ook wegschonk, en dat gij wonderen deed. Heere, Heere, kom en wil uw naam al zo groot maken om Jezus wil alleen. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte daarvan, vers 15. Het 15e vers van Exodus 3. Exodus 3, vers 15, waar Gods woord als volgt luidt: toen zeide God verder tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, de Heere, uw vaderen God, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot uw lieden gezonden. Dat is mijn naam eeuwiglijk en dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Wij gaan samen zingen van Psalm 102, de versen 5, 6 en 7. Psalm 102, vers 5. De as verstrekt mijn kwijnend harte, thans tot brood in zoveel smarten, daar ik mijn drank vermeng met de tranen die ik pleng. Vers 6. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten, als een schaduw die verdwijnt. En vers 7, gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. Psalm 102, de versen 5, 6 en 7, terwijl er tweemaal wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkvoogdij, en bij de uitgang eveneens voor de kerkvoogdij, die wij ook in uw milddadigheid in het bijzonder willen aanbevelen. Wij zingen nu Psalm 102, de versen 5, 6 en 7. Indrukwekkend is dat geweest toen Mozes bij die brandende braambos kwam. Bij die doornstruik die wel brandde en toch niet verbrandde. Onbegrijpelijk was het, maar de engel des Heren, Christus Jezus, was daarin. God openbaarde zich, hij die een verterend vuur is en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan, openbaarde zich in de zoon van zijn eeuwige liefde. En daarom is toch de braambos niet verteerd en het volk van Israël in Egypteland al evenmin. En de Heere sprak tot Mozes over zijn heiligheid en zijn majesteit. En over de barmhartigheid die geopenbaard werd toen hij naar Israël zag en hen aanzag. Hen aan wilde nemen als zijn volk en hen heeft bevrijd. Dat heeft hij gepland, beraadslaagd, dat heeft hij ook gedaan in de praktijk die komen zou. En hoe gaat God nu te werk om dat te doen? Hij had natuurlijk een leger engelen kunnen zenden die hem ter dienste staan en die het volk hadden kunnen verlossen in ene nacht. Hij had het zonder Mozes best wel kunnen klaren, maar hij heeft het zonder Mozes, zonder de mens niet gewild. Zonder menselijke hulp? Nee, dat is niet zo. Want Mozes heeft niet geholpen. Als wij zien hoe Mozes spreekt, dan blijkt al dat hij heel lage gedachten van zichzelf heeft. En in het volgende hoofdstuk zal blijken dat hij zelfs onwillig is, weerstrevig is, dat hij niet geloof kan oefenen, terwijl God hem heeft beloofd, ik zal met u zijn. Terwijl God heeft gezegd, het volk zal naar u horen, ik zal de onmogelijkheden wegnemen, de hindernissen, de moeite, want God is de Almachtige. En als een ziel waarlijk geloof mag oefenen op God, dan is die ziel almachtig omdat ze oefent het geloof dat van God afhangt en dat totaal niets van zichzelf verwacht. Maar Mozes, hij dacht dat hij moest helpen. En de Heer zegt, nee Mozes, je hoeft helemaal niet te helpen. Ik doe het en ik doe het door middel van u. Zo is Gods gewone handelwijze. Hij gebruikt middelen. Niet dat die middelen wezenlijk iets eraan toevoegen. Of ook maar voor het minste God helpen. Maar die middelen zijn nu zijn wijze ordinantie, zijn besluit. Om maar te laten zien dat het zijn macht alleen is. En niet die van een mens. God gebruikt het zwakke om het sterke daarin van hemzelf te openbaren. God gebruikt het kleine en het mindere om alzo zijn naam groot te maken. En Mozes mag dat ook horen. En Mozes zal ook dat gaan ervaren. Maar voordat Mozes wordt weggestuurd om de verlosser van het volk van Israël in Egypteland te zijn, om bij de farao aan te dringen op de eis, laat mijn volk gaan. Voordat Mozes wordt weggestuurd, krijgt hij eerst nog meer kennis van God. God gaat zich in nog vollere heerlijkheid openbaren dan hij ooit tevoren had gedaan. De Heer had zich openbaard. Ondanks onze diepe zondeval heeft hij toch de mens weer opgezocht. Hij heeft zich openbaard in zijn recht, in het offer, in zijn genade. Hij heeft zich later aan Abraham geopenbaard toen hij die riep uit Ur der Galdeën en bracht naar het land der belofte. Dat God hem zou aanwijzen. En God verscheen aan hem als God de Allerhoogste, de Majesteitelijke, de Almachtige en de Algenoegzame, bij wie genoeg was voor tijd en eeuwigheid naar lichaam en ziel, voor u en de uwen. Maar de Heere gaat door in de loop der eeuwen om al meer van zichzelf te openbaren. En dat doet hij niet alleen in de loop der eeuwen aan een volk, op weg naar de geboorte van Christus, maar dat doet hij ook nu nog steeds aan zulke mensen die net als Abraham of Mozes hem eerbiedig vrezen. Al zijn het dan mensen die van zichzelf geen geloof kunnen oefenen,
Abraham immers heeft ook gevraagd, waarbij zal ik dat weten? Hoe zal dat kunnen? En Mozes heeft ook gezegd, ja maar heren, hoe kan dat? Daarom juist, omdat zij vanuit zichzelf geen sterkte hadden en geen moed, omdat zij geen doorzicht hadden en geen licht, zou God zichzelf openbaren. En dat doet hij vandaag aan de dag nog. Want u moet niet denken, gemeente, dat de dienst van God is het opvolgen van regels, het nakomen van plichten, het in stand houden van vormen, van generatie op generatie, van jaar tot jaar, door middel van de wekelijkse kerkdienst en alles wat maar rondom het kerkelijk gebeuren bij de prediking betrokken is. Nee, godsdienst, dat betekent Gods ontmoeting. En als het dat niet betekent, is het ook geen ware godsdienst. Dan is het slechts een slap aftreksel ervan. Dan is het slechts een namaak, een surrogaat godsdienst, waar wij wel de vormen hebben, en die zijn op zichzelf genomen best, die zijn misschien zelfs wel heel goed, die zijn uitmuntend, maar we hebben niet de inhoud van die vormen. We hebben wel de godsdienst voor zover mensen die aan ons overleveren, maar we hebben niet de godsdienst voor zover er een godsontmoeting heeft plaatsgevonden. En dan is alles wat wij doen leeg. Alles wat wij zeggen, leeg. En ik denk dat dat ook maar al te vaak ervaren wordt door de zulken die eerlijk over hun eigen leven en over hun eigen godsdienstige doen en laten nadenken. Dat ze voelen, ja maar ik ken God helemaal niet. Ik doe wel bepaalde dingen en ik laat wel bepaalde dingen. En ik conformeer mij aan bepaalde handelingen of gebruiken. Maar waarom doe ik het nou? En wat voor zin heeft dat nou? En wie is God dan eigenlijk? God moet zich openbaren. Er moet contact komen tussen de Almachtige en u. Is dat er al? Weet u dat aan te wijzen in uw leven, dat God kwam? Dat u dus niet op grond van overlevering bepaalde dingen over God wist? Bijvoorbeeld omdat u de Bijbel las. Of omdat u goed onderwezen werd op catechisatie. Of omdat u een godzalige vader en moeder hebt. Of hebt gehad. Nee, niet alleen door overlevering, maar nu door ontmoeting. Weet wie God is en wat hij van u vraagt. En wat hij veroordeelt in ons leven. Hoe hij denkt over ons bestaan. En ook welke weg hij aanwijst tot ontkoming. En welke middel hij gaf tot zaligheid in Christus Jezus zijn Zoon. Als wij deze ontmoeting niet kennen, als wij God zo nooit hebben leren kennen, leren vrezen en leren beminnen, als hij dus uiteindelijk nog een vreemde voor ons is, dan laat de Bijbel ons duidelijk horen dat God een God der openbaring is en dat daarom uw God niet de God van de Bijbel is en dat de God van de Bijbel nog steeds uw God niet is. Al is hij gekomen in het teken van zijn verbond, toen hij zijn naam schreef op uw voorhoofd met het water van de doop, dan is hij nog steeds niet uw God door geloofskennis. Al is hij wel uw God door het verbond. Zo was het ook bij het volk van Israël in Egypte. Zij kenden hem niet, want ze zouden aan Mozes vragen, hoe is zijn naam? Ze kenden hem niet door ontmoeting. Ze kenden zijn kracht niet, ze kenden zijn wezen niet, ze kenden, nou ja, alleen maar wat ze hadden horen zeggen over hem. En natuurlijk, God was wel hun God, krachtens het verbond met Abraham en met Isaac en met Jacob. Maar niet krachtens wedergeboorte en geloof, niet krachtens ontmoeting, niet krachtens het waarlijk dienen en liefhebben van hem. En dat is een heel verschil, mensen. En dat moeten wij niet uit het oog verliezen. Als wij dat onderscheid niet preken en niet verstaan voor ons eigen hart en leven, dan zouden we zeggen, God is onze God. Ja, daar heb u gelijk in. Dat is waar, want hij heeft u gedoopt en hij is de God des verbonds in de lijn der geslachten. Maar als dat het enige is wat u van God weet, dan hebt u geen God voor uw ziel. Dan hebt u geen borg voor uw schuld. Dan hebt u geen zaligmaker in uw nood. Dan hebt u geen zondenvernieler in uw leven. Dan is hij u nog vreemd. En dan zult u straks een vreemde God ontmoeten. De God van uw doop. Ontmoeten in zijn wraak. Oefenende gerechtigheid. Maar als die God, die u nog zo onbekend is, even onbekend haast als de Atheners toen zij een altaar oprichtten voor de onbekende God die ze ook niet kenden, als deze God u nog onbekend is, zodat u in diepste wezen van uw bestaan gelijk bent aan de heidenen die nu in blindheid nog van God zijn gescheiden, dan is in de Bijbel geopenbaard, duidelijk bekendgemaakt, dat God begint zichzelf te openbaren. Hij verscheen aan Mozes in dat vuur. Hij spreekt tot Mozes. Hij openbaart zijn naam. Hij maakt zich bekend. Doet Mozes niet. Mozes doet er niks aan toe. Mozes is niet begonnen met de naam van God uit te plussen, uit te vinden, te ontdekken. Maar God gaf die naam. En daarom, ouders, is er voor uw kinderen hoop. Ook al zitten ze in de kerk te draaien en luisteren ze niet. Ook al willen ze niet naar catechisatie en luisteren ze op aan tafel bij het Bijbellezen, maar al te slecht. Ook al is er in uw kind dus blijkbaar niets dat naar God vraagt waar je best wel verdriet over kunt hebben. En wat soms ontzettend kan smarten. Nochtans is er hoop, want er was in Israël, ten tijde dat ze in Egypte waren, niets dat naar God vroeg. En in Mozes was er op dit moment ook al niets. Want hij had geen geloof geoefend. Hij heeft zijn zoon niet besneden. Hij sputte tegen. En in Mozes was er op dit moment ook al niets. Want hij had geen geloof geoefend. Hij heeft zijn zoon niet besneden. Hij sputte tegen de bevelen van God. En God noemt zich de God van uw vader. En de God noemt zich niet uw God. Wat betekent dat Mozes veraf leeft? Maar de Heere begon. En dat eeuwige begin dat God zelf onderneemt. Dat betekent dat ook in het leven van u, van uw gezin of van uw kinderen, alsnog dat wonder kan plaatsvinden. Ja, ook van uzelf. Wanneer je zo moet klagen, Heer, ik tast in het duister. Ik loop maar met mijn hoofd tegen een muur aan. Ik kom niet verder met alles wat ik probeer. Ik ben zo geheel en al machteloos. Hoe moet ik nou u leren kennen? Wie bent u dan, Heer? Ik heb al over u gehoord, maar u bent mij wezenlijk nog zo vreemd. Ik heb u nooit ontmoet. Ik heb u nooit aanschouwd. Ik heb nooit eens liefde in mijn hart gevoeld van u en tot u. En toch kan ik u niet missen. En ik weet niet hoe ik zonder u leven moet. En ik weet dat ik zonder u niet sterven kan. O, hoe wonderlijk. Hier openbaart God zich opnieuw. Vroeger al aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Nu opnieuw aan Mozes. God houdt stand in zijn trouw. God gaat door met zijn verbond. God houdt zijn genadebedeling vast. God werkt heen naar de openbaring van zijn zoon. Al was er in heel Israël gedurende alle eeuwen niets dat hem kon bewegen. Niets dat hem gaande kon maken. Niets dat zijn medelijden kon opwekken. Niets dat hem barmhartig kon doen zijn. Niets dat zijn belofte zou kunnen helpen vervuld worden. Maar het was louter zijn welbehaag. En het was louter zijn kracht. Het was louter zijn trouw. Hij wilde het en daarom deed hij het. En o geliefde, zo moogt het een Heere vragen. Of wij het ook in deze zeer verwarde en donkere tijden, aan het einde van de 20e eeuw in ons vaderland, zo diep weggezonken in goddeloosheid en wereldgelijkvormigheid, nog wil doen. Of de Heer het ook nu nog wil doen. Dat hij mensen wil zaligen die niet naar hem vragen. Dat hij wil heenwerken in uw eigen hart en leven naar de openbaring van Christus. Door het geloof gezien, door het geloof bemind, door het geloof benodigd, door het geloof omhelst, door het geloof ontvangen, door het geloof vertrouwd. Elke dag opnieuw door het geloof als de uwe geacht en als de uwe aangenomen. Jawel, Heere, werkt u dan maar Zoals u in het Oude Testament naar Christus toe werkt, werkt u vandaag ook toch naar Christus toe. En dan openbaart God zich in zijn naam. En als wij dat lezen in Exodus 3, dan is dat voor ons heel vreemd. Want zijn naam is, ik zal zijn die ik zijn zal. Of zoals in de kanttekeningen staat, ik ben die ik ben. Als wij zal zijn, meer van toekomstige tijd opvatten, dan moet je ook meteen de tegenwoordige tijd erbij denken. En als we vertalen ik ben, tegenwoordige tijd, moet je ook altijd de toekomstige tijd erbij denken. Wat betekent dat nou, die naam? Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Deze naam betekent, ik ben erbij. En wel, ik ben voorzeker. Ik ben zeer zeker erbij. Waarbij dan? Bij wie dan? Wel, dat heeft hij in vers 12 gezegd. Ik zal met u zijn. Met u, Mozes, de toekomstige verlosser van het volk uit Egypteland. Ik zal met u zijn om mijn volk te kunnen bevrijden. Om de farao te overwinnen. Om de machten die tegengekant zijn te fnuiken. Ik zal met u zijn. Wat een wonderlijk iets. Wat een heerlijke zaak. Dat is zijn naam. En dat is zijn wezen. En zo wil hij zijn. En zo maakt hij zich bekend. En dat zal hij bewijzen. Ik zal met u zijn. Wanneer dan? Wel, geliefden, als wij van God gescheiden zijn, gaat deze naam ons noodzakelijk worden. Als wij God missen en niet meer kunnen missen, dan gaat deze belofte, deze openbaring, deze naam, dit wezen Gods ons dierbaar worden. Wat laten we wel zijn? Wanneer ik meen in mijn verwaandheid en blindheid dat ik altijd met God geleefd heb, dan zal ik er eigenlijk de kleur en de kracht en de heerlijkheid niet van kunnen doorgronden dat hij zegt, ik zal met u zijn. Dan vinden we dat zo gewoon, dat we dat al lang hadden berekend. Dan is dat niet een geschenk, maar omdat ik met God ben, had ik dat al verwacht. Is het al min of meer door mij verdiend? Nou ja, dat zeggen we nog net niet. Maar ondertussen ligt dat op de bodem van het hart wel. Dus als wij met God leven, denken dat wij met God leven. Menen dat wij met God leven. En niet inleven dat wij bij hem vandaan zijn. Dat wij helemaal van hem verlaten zijn. Dat wij helemaal zonder hem zijn. Als wij dus ons vergissen en bedriegen met een nagemaakte godsdienst die dicht bij God leeft, maar het is niet echt, o gemeente, dan is die naam van God die hij openbaart in vers 12 al, ik zal met u zijn, en die ook vooral in het volgende 14e vers zo nadrukkelijk staat geschreven, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent, ik zal echt met u zijn. Ik zal zekerlijk met u zijn. Dan zal die naam voor ons geen waarde hebben. Voor ons heel gewoon zijn. Een alledaagse naam zijn. En u voelt wel dat dat Gods bedoeling zeker niet is. Dat zijn naam een alledaagse naam zal zijn. Een gewone naam, kleurloos, klankloos, krachteloos en betekenisloos. Maar daar waar ik ga inleven, mijn hele bestaan is kort samengevat dit. Ik heb de rug naar God toegekeerd. En ik heb hem niet meer willen aannemen, erkennen, beminnen als mijn God, als die mij maakt, die mij onderhield. Ik heb hem de dienst opgezegd. En nu gaat hij zeggen, ik zal met u zijn. Dat is de klank, de betekenis van de naam Heere, wanneer onze Bijbel, die met 5 hoofdletters heeft staan, de naam Jehovah of Yahweh, de naam van ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal met u zijn. Ik zal zeer zeker met u zijn. En als wij daarbij gaan inleven, zo in de stilte van het ontdekkende licht des geestes, Niet alleen dat wij God hebben verlaten. En dat wij daarom het woord van Efeze op onze eigen bestaan kunnen toepassen. Dat wij zonder God in de wereld zijn en zonder hoop. Maar ook nog eens daarbij gaan inleven dat wij niet meer zonder God kunnen. Of nog anders gezegd, daarbij gaan inleven dat wij tot God niet kunnen wederkeren. Dat wij tot God niet kunnen wederkeren. Wel de begeerte, wel de noodzaak, wel de schreeuw, wel het verlangen, maar niet de macht. Heer, hoe moet dat weer ooit goed komen? Hoe moet ik ooit met u verenigd worden? Hoe moet dat kunnen? Dat u met mij zult zijn en ik met u. Ik zal met u zijn. Ik zal voorzeker, absoluut zeker met u zijn, Mozes. Daar waar u zulke grote opdracht krijgt om het volk van Israël uit Egypteland te verlossen. En daar waar u het absoluut niet kunt. En daar waar u duizend bezwaren ziet. En daar waar uw geheel en al in machteloosheid en onmogelijkheid ter neerzinkt, zal ik met u zijn. En dat heb ik zelfs zo zeer gezegd, dat zal ik zo vast bewijzen, dat ik mijn naam en mijn wezen eraan verbind. En dat het daarom echt waar zal zijn, daar hoef je niet aan te twijfelen. Ik zal met u zijn. Heere, hoe kan dat dan? Ik kan niet met God zijn. Nee, precies. Maar dat hoeft ook niet. Hoeft dat ook niet. Ja, dat moest wel. Maar vanuit Gods eeuwige liefde hoeft dat ook niet. Hoef ik dat ook niet zelf te doen? Verwacht Hij dat ook niet van mij uit? Doet Hij dat zelf? Neemt Hij dat in zijn handen? Onderneemt Hij dat grote werk? Begint Hij en voltooit Hij? En is van het eerste tot het laatste zijn werk? Zijn kracht, zijn genade, zijn gunst, zijn liefde. O, en daar verwondert een kind van God zich nameloos en sprakeloos over. Dat de Heer nu werkelijk is wat Hij hier zegt. Ik zal met u zijn. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal zeer zeker met u zijn. En als we dan ook al meer erachter komen dat er een scheiding tussen God is. Niet een feitelijke scheiding alleen, krachtens onze val. Niet een bevindelijke scheiding alleen door de beleving des Heilige Geestes die Hij werkt in het hart. Maar een rechterlijke scheiding vooral ook. En rechterlijk, dat betekent terecht is God ons voorbij gegaan. En terecht verlaat Hij ons en vergeet Hij ons en verdoemt Hij ons. En dan toch hier die naam. Ik zal met u zijn. Ik zal u nabij zijn. Ik kom je opzoeken. Ik heb u bezocht, zegt de Heere ook. Ik heb u trouwelijk bezocht. Dat staat in het Hebreeuws. Ik heb bezocht, ik heb bezocht. De Heer heeft het volkomen gedaan. Hij heeft ze opgezocht, waar zij ook maar diep verloren waren. Hier zegt, ik zal met u zijn. Terwijl dat volk niet eens het waardig was dat God naar ze omkeek. Het er niet naar had gemaakt dat de Heer dat zou doen. Geen verdiensten kon aanbrengen. En toch doet God het. En daar wordt nou het wonder het diepste. Of het hoogst, het rijkste, het meest vol, het meest aanbiddelijk. Dat de Heer nabij is, niet degene die het verdient. Niet diegene die alvast de weg baant zodat God kan komen. Niet diegene die het enigszins waardig is, die er echt om heeft gevraagd, die medelijden opwekt. Maar dat God nou zegt, ik zal met u zijn, om dat volk te verlossen. Dus God wil met dat volk zijn, terwijl er geen waardigheid en geen verdienst, geen macht en geen verlangen bij één mens ooit gevonden werd of wordt. En de Heere gaat toch zijn naam doorzetten. En zal toch komen. Hoe kan dat dan? Doet God zichzelf dan niet tekort met nabij te zijn? Och, geliefde. Als wij de naam Heere, met 5 hoofdletters geschreven, Yahweh of Jehovah, als de ik zal met u zijn, mogen leren verstaan, dan kunt u dat verstaan alleen vanuit Jesaja 7 vers 14. Wat staat er in Jesaja 7 vers 14? Een heel bekende tekst die u allemaal wel zult kennen. Zie, een maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En ze zal zijn naam heten. Nou, hoe heet nou dat kind? Dat kind dat niet geboren kon worden, omdat er geen huwelijk was en geen huwelijksgemeenschap. Dat kind dat niet geboren kon worden, want die moeder was maar en dat toch geboren werd. Hoe heet dat kind? En zij zal zijn naam heten Immanuel. En Immanuel is een Hebreeuws woord, bestaat uit drie delen en betekent letterlijk met u, met ons, God. God met ons. Ik zal met u zijn. Immanuel, God met ons. God zal met ons zijn. Daar ligt het geheim verklaard. Niet verklaard vanuit de mens, maar verklaard vanuit God. Verklaard vanuit zijn wezen dat recht en liefde is. Dat wrekend recht en barmhartige genade is. En die twee zo ver van elkaar gescheiden, recht en liefde, hoe kan dat ooit samengaan? Hoe kan nou wrekend recht dat veroordeelt en verzoenend recht dat bevrijdt ooit samengaan? Maar die twee zijn nu in de middelaar, in de Immanuel, in de God met ons, in de zoon van de maagd Maria, die de zoon van God is, toch verenigd. Die beiden, God en de mens, zijn in hem verenigd. Goddelijke natuur, menselijke natuur. Ja, God en de mens in hem verenigd. En dan kan het toch, ondanks dat die ontzettend diepe kloof er is, die nooit kan worden overbrugd, die nooit kan worden gedempt, ondanks dat die ontzettend grote afstand er is, ondanks dat we allen van God afgescheiden zijn, ondanks dat we allen hem verlaten hebben, ondanks dat we hem hebben beledigd, dat wij hem hebben aangetast, dat wij zijn naam hebben besmeurd, dat wij hem hebben bedroefd, dat wij hem hebben vertorend, ondanks dat alles is zijn naam Here. Hij zal met ons zijn. Ik zal met u zijn. Ik zal zeer zeker met u zijn. O, hoe kan het? Zult ge dan niet straks, volk der verlating dat opgezocht werd, volk der haat dat bemind werd, zult ge dan niet straks eeuwig hem loven, hem prijzen, hem aanbidden, hem ervoor danken dat hij zo oneindig goed is geweest en nog is en tot uw laatste dag zijn zal? En zo zegt de Heer, Mozes, je kunt gaan. Want ik zal met u zijn, niet maar persoonlijk, maar ambtelijk. Niet voor uzelf, maar voor uw werk. Voor uw verlosser zijn, om verlosser te kunnen wezen voor uw volk. Om het volk dat ik mij heb geëigend te kunnen verlossen uit Egypteland, zal ik met u zijn. Ik zal u niet verlaten, ik zal u alles geven. Want ik wil dat volk tot mijn volk aannemen. En, zegt de Heer dan, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Toen heeft de Heere zijn naam aan Abraham, Isaac en Jacob niet zo bekend gemaakt als nu. En waarom dan niet? Was God dan toen minder vol? Nee. God heeft wel dezelfde volheid bekend gemaakt. Zichzelf bekend gemaakt. En toch niet op dezelfde manier. Want de Heer heeft besloten dat zijn naam Jehovah onlosmakelijk zou zijn verbonden aan de uittocht uit Egypteland. Het grootste werk Gods in de loop van alle eeuwen tot op de komst van Christus. Het grote werk dat eeuw na eeuw zou worden herdacht, waarvoor God eeuw na eeuw zou worden gedankt. Dat van paasmaaltijd tot paasmaaltijd, paasmaaltijd tot paasmaaltijd zou worden geroemd, zou worden verteld, zou worden bezongen. Want dan zou elke keer opnieuw, als het paaslam werd gegeten en het gezin bijeen was, de oudste zoon vragen: Vader, wat is dit alles? En dan moest en dan mocht die vader niet voorlezen, maar vertellen uit zijn hart wie God is, dat hij zijn naam: ik zal zijn die ik zijn zal. Oftewel, ik zal voorzeker met u zijn, dat hij zijn naam heeft verbonden aan zijn volk, aan een slavenvolk, aan een afvoererend volk, dat hij zijn naam heeft verbonden, zijn grote daden heeft betoond, dat hij zijn kracht heeft bewezen door de farao, door de duivel, door de macht van tegenstand te verbreken en door zijn volk te verlossen. En als dan Israël in Egypte zou vragen: hoe is zijn naam? Dan hebben ze niet in eerste plaats gevraagd: van welke God heeft u gezonden? Want ze wisten: dat is de God van Abraham, van Isaac, van Jacob, de God des verbonds. Al kenden ze hem amper of helemaal niet meer. Maar dan wilden zij vragen, met deze naam bekend te hebben: hoe is hij dan? Wie is hij dan? Wat doet hij dan? Hoe is zijn kracht? Wij kennen hem niet uit ervaring. Wij bemerken zijn aanwezigheid niet. Hij is ons al lang vergeten, schijnt het. We hebben al zo lang gebeden en hij komt maar niet. En dan zou het volk vragen: hoe is zijn naam? En dan zou de Heer zeggen: ik ben de God van nabij. Ik ben de God van ontferming. En dan zou het volk het gaan ervaren door de wonderen aan Egypteland, door de uittocht uit Egypteland, in die donkere nacht van verlossing en blijdschap, doortocht door de Rode Zee, door de woestijn en al de wonderen van zijn hand, zou het volk van keer tot keer bewezen zien worden dat zijn naam terecht is. Ik zal met u zijn. Ik ben met u. Ik ben u nabij. Want het is ook tegenwoordige tijd, niet alleen toekomende tijd, maar ik ben met u. Hoe kan dat dan waar zijn? Want dat werd helemaal nog niet gevoeld en het werd nog helemaal niet bevonden. En dat is een van de vragen waar Gods volk zo mee vastloopt. Heer, als ik het niet zie, hoe kan het dan toch waar zijn? Als ik het niet voel, hoe kan het dan toch door mij geloofd worden? En zij steunen maar al te vaak en maar al te gauw. En dat is ook al te begrijpelijk op wat zij gevoelen. Als de Heer nou zijn nabijheid betoont, als de Heer nu zijn kracht bewijst, als de Heer nu zich openbaart, dan kan ik het geloven. Maar om nu te geloven dat zijn naam is: ik ben nabij, ik zal zeer zeker nabij zijn en ik ben nu al nabij, dan moeten wij wel geloven zonder voelen. En dat is een oefening waar de Heer zijn volk in de loop der eeuwen in de geschiedenis van Israël altijd weer op heeft geoefend. En dat leert Gods volk ook vandaag aan de dag nog steeds. Elke keer opnieuw moeten ze leren het woord van God van meer waarde te achten dan het gevoel van hun hart. Het woord van zijn toezegging, het woord van zijn verklaring: ik ben u nabij, ik ben een vurige muur rondom u, ik ben uw schaduw aan uw rechterhand, ik ben uw koning, ik ben uw herder, ik ben uw God. Ook als Satan het ontkent, ook als het vlees murmureert, ook als het ongeloof het betwijfelt, ook als duizend machten het ontkennen en het bestrijden en zeggen: hoe kan dat nou waar zijn? Ook als alles zegt: het is niet waar, dan toch daartegen in. Grijpt het geloof over alle onmogelijkheid heen en kan het geloof doordringen door alle onmogelijkheid heen. En ik begrijp het niet, mensen, hoe dat kan. Maar ziet het geloof en tast het geloof wat niet gezien kan worden, wat niet getast kan worden, namelijk op grond van het woord zijner waarheid, omdat hij zijn naam heeft verbonden aan mijn zaligheid, omdat hij zegt: ik ben die ik ben nabij, niet alleen ik zal het zijn. Dan gaat Gods volk later nog meer ervan verstaan dat deze naam niet alleen is: ik zal zijn die ik zijn zal, of zelfs niet alleen is: ik ben nu reeds nabij, maar dat het ook al was in verleden dagen, toen zij de hand Gods hebben weggestoten, toen zij het aangezicht Gods hebben bespuwd, toen zij de Zoon Gods hebben verworpen, toen zij het bloed der verzoening hebben vertreden, toen zij de geest des Heeren hebben bedroefd, toen zij de zonde hebben ingedronken, toen zij van God niet wilden weten, toen zij maar één wens hadden en één daad pleegden, namelijk zichzelf rijp maken voor de hel, toen was God reeds nabij. Dat werd niet bemerkt. Dat werd ook niet begeerd. In die tijd, in dat eertijdje, dat verleden waar de zonde heerste, waar de duivel machtig was en waar God ver weg was. Toen zij met hun nek naar God toe stonden. Toen ze van hem nooit meer wilden weten en nooit naar hem hebben gevraagd. Toen heeft hij in zijn voorzienigheid, toen heeft hij vanuit de eeuwige verkiezende liefde van de gedachten des vredes toch nog des ontfermens over hen gedacht. En dat hebben ze niet geweten, dat hebben ze niet gewild, dat hebben ze nooit beseft. En dat hebben ze toch nu geleerd, dat de Heer van jonge jaren af al, ja, dat de Heer van generatie tot generatie af al, het oog op hen heeft gehad. Ja, dat de Heer van eeuwigheid af al aan hen verbonden was. En dat wordt nou zo groot, als ze bij momenten het mogen horen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Daarom alleen, omdat ik u heb lief gehad met eeuwige liefde. En dat betekent nou ook de naam Heer. Ik was die ik was. Ik was toen al u nabij. Ik heb toen al u onder de schaduw mijner vleugelen bedekt. Ik heb toen al u bewaard. Ik heb toen al u geleid. Ik heb toen al u verzorgd. Ik heb toen al u bemind, want die eeuwige liefde, ondanks onze hatelijkheid, ondanks dat God ons met vertorendheid moest verdoemen, die eeuwige liefde is vanuit het eeuwig voornemen in Christus Jezus, in zijn borgtocht, toch nooit weg geweest, toch niet weg geweest. Eeuwig zal daarom ook de naam van God worden geprezen. Ik was die ik was, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik was nabij, ik ben nabij, ik zal nabij zijn. Ik was voorzeker met u, ik ben voorzeker met u, ik zal voorzeker met u zijn. De eeuwige God. Kent u hem ook? En bemint u hem ook? En verlangt uw hart ook naar hem? En schreeuwt er van binnen iets, Heere, mag ik nou ook uw hartelijk lief hebben. Om nou altijd maar bij u eerbiedig te schuilen. Altijd maar dicht bij u te leven. Altijd maar uw naam te horen spellen. Altijd maar uw belofte te zien beschreven worden. Altijd maar opnieuw aan uw wezen te hangen. Nooit meer te zien op de tegenstanders. Nooit meer te zien op wat ik presteer. Nooit meer iets te verwachten van mezelf, louter en alleen van u. En dan zegt de Heer, dit is mijn naam eeuwiglijk. Jawel, dit is mijn naam eeuwiglijk. En mijn gedachten is van geslacht tot geslacht. Daar zou aan gedacht worden. En daar zijn momenten in het leven der genade dat echt die gedachten er zijn. En dan worden er zulke terugleidende wegen door God gegaan, en dan mag je terugdenken aan de oude dagen die in de schrift beschreven staan, in de Zoon zo heerlijk en luisterrijk verklaard zijn, ook in uw eigen leven toegepast zijn, dan ga je het verstaan wat God heeft gedaan, dan ga je het bewonderen. Dat zijn de beste ogenblikken, want dan wordt God groot gemaakt. En dan wordt God eerbiedig gedankt, dan wordt God geloofd en geprezen. Dan wordt hij goed genoemd en goed gekeurd in alle wegen. Wanneer? Toen u ging beleven, ik heb God verlaten. En dan moet u blijven bedenken vandaag. O God, ben ik niet anders dan een trouweloze, een Godverzaker en een Godverlater. En wilt u ook vandaag nog uw eeuwig wezen aan mij openbaar? Heere, wat beweegt u? Waarom wilt u dat nou? Hoe kunt u nou lust in mij hebben? Hoe kunt u nou ooit naar mij omkijken? Ik ben zo'n nietig stofje. Ik ben zo'n walgelijke vijand. En hebt u dan toch gedachten over mij ten goede? Heere, dat moet wel voortkomen uit uw Zoon, op grond van zijn offer alleen, geliefden. Zo openbaart de Heere zich aan Mozes. Zo kon Mozes naar Egypte land. Zo mocht hij vertellen aan de Israëlieten daar, hoe zwaar verdrukt, hoe zeer in nood, hoe arm, hoe ellendig, hoe machteloos ook. De duivel overwon, de Satan triomfeerde, de hel lacht. Maar toch, ondanks dat alles, de naam des Heeren werd verkondigd. En het schijnt een hachelijke zaak te zijn. Het schijnt een belachelijke zaak te zijn. Want Farao lacht Mozes vierkant uit en zegt, wat jij met je God? Wat kan mij die God van jou schelen? Wat heb ik met God te doen? Wie is de Heere dat ik naar hem horen zal? Ga weg. Ik ben koning en ik zal regeren en ik zal het zelf wel weten. Een belachelijke en een hachelijke zaak. Toch, in naam werd geproclameerd. Hij zal overwinnen. En heeft het bewezen. En ook nu, in naam wordt geproclameerd. Deze tijd. Terwijl de overheid en de onderdanen in grote meerderheid in Nederland van de naam des Heeren niet willen weten. Alleen nog maar in een vloek. En in een spot. Wordt die naam geproclameerd. Ook daar waar men die naam niet eens meer kent. Dan kan het zijn dat je wordt geroepen om te getuigen. In militaire dienst. Op de plaats waar je werkt. Of waar je door omstandigheden bent. In ziekenhuis. Op je werk thuis. Waar ook maar. De Heere is het waard dat zijn naam wordt beleefd. Maar het meeste wel tegenover de aanvallen van binnen. De duivel schreeuwt. Met een machtig krijgsgeschreeuw, al de klanken van Gods naam u weg. Hoor je niet meer, je merkt het niet meer, waar is God? En om dan toch te zeggen, Heer, ik zal op u blijven wachten. Want ik kan niet meer denken dat God liegt en dat zijn naam niet is Heer, Jehovah, Yahweh. Hij zal nabij zijn, heeft hij zelf beloofd en hij is nabij. Ook al zie ik hem niet. En hij was nabij toen ik er nooit naar vroeg. En zo wordt het leven. Van mijn kant af enkel schuld. Toen ik onbekeerd was. En nu ik bekeerd ben. Want ik ben nog evenzeer een God verlaten. En van zijn kant af wordt dit aardse leven. Dat korte tijdje tussen geboren worden en sterven. Dat wordt nu één en al aanbidding. Want hij was toen erbij en hij zal erbij zijn tot aan het einde en alle ogenblikken daartussenin. En Gods volk zal zich daar eeuwig over verwonderen. Amen. Wij zingen van Psalm 89 en daarvan het zevende vers waar het gaat over dat volk. Dat bijzondere volk waarvan ik hoop dat u erbij hoort. Waarvan u moet onderzoeken of u erbij hoort. Psalm 89 vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Die horen echte klanken van God, van zijn naam en van zijn spreken. En ze kennen die naam zoals de schapen de stem van de herder kennen. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Dat is niet theorie, maar dat is werkelijk in hun leven waar geworden. Zij zien dat licht. Hun hart is vernieuwd, hun ogen zijn geopend, hun blindheid is weggenomen. Onderzoek het eerlijk, mens. Deze zo bekende psalm, is die waar in mijn leven? Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. En dat klinkt alsof het niet waar kan zijn, want Gods volk loopt zo vaak te treuren en de duivel schijnt zo oppermachtig. Maar weet u, zij verblijden zich dan ook niet in wat ze bevinden, want soms is dat zo verschrikkelijk ellendig. Maar in die naam, ook al schijnt die nog zo ver weg, is toch... Ik was die ik was, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik was voorzeker nabij, ik ben voorzeker nabij en ik zal voorzeker nabij zijn. En dan zal toch waar wezen. Zij zullen in uw naam zich al de dag, heel de dag en alle dag verblijden. Ook als het niet meer kan, ook als ze het niet meer weten, zullen ze toch één blijdschap nog over hebben. Eén blijdschap in de stikdonkere nacht, één blijdschap, al zien ze het niet. Eén blijdschap, die mogelijke blijdschap. Die werkelijke blijdschap, Heere, uw naam. Want in mij is het niet, echt niet, maar in uw naam alleen. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Psalm 89, het zevende vers. Eindigen met dankgebed.
Heere, uw goedheid straalt dan zelfs in een donkere nacht, waar alles zegt dat het nu verloren is, toch hen toe. En uw macht wordt dan ook werkelijk in hun onmacht en machteloosheid gekend. En uw macht schraagt dan toch in het lijden. En het is alleen uw trouw die niet bezwijkt, waardoor hun val niet wordt toegestaan, die gedoogt gij niet. Dat vindt u niet goed, dat de duivel wint. En daarom zal uw naam voor eeuwig worden geprezen. Maar Heere, nu komen we aan het einde van deze dienst niet alleen uw eerbiedig erkennen dat uw naam zo is zoals die is, een openbaring van uw eeuwig wezen, een openbaring van uw almachtige kracht en een openbaring van uw trouw in al uw beloften. En nu komen wij u ook eerbiedig vragen, laat deze ganse gemeente hier en thuis meeluisterend toch uit genade die naam mogen kennen en bij dat volk mogen horen, opdat wij niet voor eeuwig moeten wegzinken, terwijl uw naam toch was God van nabij. Heer, dan is het niet uw schuld als er geen nabijheid was tussen u en ons, dan is het slechts onze schuld. U hebt met uw vinger ons aangeraakt in het doopwater. En u komt met uw hand elke dag zo nabij in de verzorging van ons lichamelijk tijdelijk bestaan. en met uw mond in uw woord van zondag tot zondag en van dag tot dag, als we het lezen en horen lezen of horen prediken. Zo dichtbij dat gij uw woord reeds in onze mond legt en zelfs al in ons hart. En als we dan toch verloren gaan, als we dan toch er niet aan willen, als we dan toch nee zeggen, als we dan het woord weer uitspuwen, als we dan uw naam toch bekladden, belasteren, als we dan u in uw bedoelingen en in uw beloften toch wantrouwen, o God, wat is dat erg, wat is dat erg, wat zal dan de hel diep zijn, door eigen schuld, niet door uw schuld, nee, door eigen schuld. En nu bidden we van u, overwin onze onwil, win ons in door uw liefde, wil ons allen trekken naar u toe, wil ons doen delen in die eeuwige liefde, doe ons uw naam kennen en u in uw naam bewonderen. Gedenk dit volk, gedenk allen in moeite of zorg, gedenk allen in vertwijfeling en aanvechting, wil wonderen verrichten tot zaligheid, wil naar lichaam en zielen ieder onze en de onzen allen zeer nabij zijn. En het allergrootste wonder verrichten dat u geen vreemde meer voor ons blijft. Want dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. De enige, waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt, die de Immanuel is. God met ons, die zo nabij kwam, dat hij vlees van ons vlees en been van ons gebeend uit de maagd Maria heeft aangenomen. Ja, die zijn volk nog veel inniger, intenser, heiliger en tederder nabij is door zijn geest, door hen te maken tot leden van zijn lichaam, vlees van zijn vlees en been van zijn gebeend, zodat wij u, o Heer Jezus, en uw volk, u, o hoofd van uw lichaam, en uw lichaam, door ene geest geregeerd zouden en eeuwig zouden leven, eeuwig verenigd, zo innig, als bruid en bruidegom niet kunnen zijn, als man en vrouw in de heiligste en meest kuis of teder en zelfverloochenende liefde op aarde niet kunnen zijn. O, mogen we dan de bruid van de Heer Jezus worden, dat wij ook ja leren zeggen op zijn verzoek, om eeuwig hem te mogen toebehoren. Heer, leer ons dat en geef ons dat en werk dat in ons en zegen ons. Leer ons u danken en loven en prijzen, want dat zijt gij waardig. O God, verhoor ons gebed, omwille van uw lieve Zoon alleen, tot roem van uw naam, van geslacht tot geslacht, ook in Genemuid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen van Psalm 77, het 7e en het 8e vers. Thank you.
verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.